Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 119, het 45ste vers. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En wat er verder volgt in vers 45 van Psalm 119. Deze middag in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het Apostolicum. In antwoord erop zingen we van de 22e psalm het 15e vers en daarna komt de schriftlezing tot ons die deze middag is uit Jesaja 53 en uit Matthäus 9 vers 35 tot en met 38. Als schriftlezing voor deze middag wordt u genoemd Jesaja 53 en Matthäus 9, het 35ste tot en met het 38ste vers, na de geloofsbelijdenis en Psalm 22, vers 15.
En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Om te lezen allereerst Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en eigenlijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem, dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, o, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich door een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgezort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Vervolgens Matthäus 9, vanaf 35. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En hij de schare ziende werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Bid dan de Heer des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze middag vindt u in de tweede schriftlezing Matthäus 9. En daarvan ook het 35ste tot en met het 38ste vers. We lezen alleen nog het begin en het einde van onze tekst. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk, tot en met het 38ste vers. Bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heere, aan de middag van deze dag hebt u ons opnieuw onder uw woord gebracht. We hebben het niet verdiend en we hebben het nog veel minder verdiend dat u uw woord in ons leven en in ons hart brengt. Maar wil u het Heere uit genade wel geven, dat uw geest het woord van de tekst van deze middag in zijn handen neemt en het legt in zondaarsharten en het daar gaat uitwerken. En als u het uitwerkt, Heere, dan zullen wij toch missende mensen worden, die zo nodig hebben dat u opstaat om te werken. Dat u arbeiders uitstoot in uw wijngaard en dat u zelf zorg draagt voor uw oogst. En nu smeken wij van u, Heere, of wij heel persoonlijk en ook onze kinderen en onze kleinkinderen, als u die gegeven hebt, wilt schenken dat we tot die oogst mogen behoren. De oogst is groot, heb u zelf gezegd. En wat ligt daar een ruimte in? Als we vanmiddag iets hopen te horen over het geheim van die woorden. Hoe het nu kan dat die oogst zo groot is. Heere, wil u dan geven dat de registers van het evangelie mogen worden opengetrokken. En dat bij u vandaan een weg geopend mag worden. Daar waar een zondaar onder ons geen weg ziet. Heere, heilig uw woord. U weet ook waarom dit woord gepreekt moet worden. En het is u bekend voor wie het gepreekt moet worden. Maar wil u het gebruiken vanmiddag? Heere, wij komen voor uw aangezicht om u te belijden dat wij tegenover u hebben gezondigd in zoveel opzichten. Met onze gedachten, in onze woorden, in onze daden. Er is zoveel dat voor uw heilige ogen niet kan bestaan. En als we er een indruk van hebben gekregen, dan gaan we begrijpen wat de psalmdichter vroeg. Treed niet in het gericht met uw knecht, want wie van ons zou voor u kunnen bestaan? Wees ons toch genadig, Heere. Denk aan het vaderlijk medeogen, Heere, waarop we biddend pleiten. Want het is toch ook waar wat de dichter zegt, dat milde handen en vriendelijke ogen bij u van eeuwigheid zijn. En daarom bidden we, Heere, sla de zonden nimmer gade die onze jongheid, maar ook die onze ouderdom heeft bedreven. En denk aan ons toch in genade om uw goedheid de eer te geven. Heere, wil u geven dat er nog een grote oogst mag worden ingezameld hier in Rotterdam, in deze gemeente, maar ook daarbuiten. Overal waar uw woord gepredikt wordt, bidden wij of u dat woord tot zegen wil stellen. Maakt u uw dienaren, die u zelf hebt geroepen en die u hebt uitgestoten in de oogst, getrouw. Om zo te preken en zo te arbeiden zoals u het als de Heere des oogstes wil. Heere, als er zijn die zelf zijn gaan lopen zonder dat ze geroepen werden, wil u ze tot inkeer brengen en wil u ze laten zien op welke weg ze wandelen. We bidden, Heere, of u krachtig wil werken in het midden van de gemeente van Kralingen, of u wil denken aan de ouderen, degene die merken hoe de krachten wijken en bezwijken. Heere, laat in onze levensavond die beden geboren mogen worden, haast u tot mijn hulp en red. Red, o Schutsheer, God der goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. Wil u zijn met ons in omstandigheden van eenzaamheid? Of als de gedachten minder worden en we misschien zo moeilijk te bereiken zijn? Heren, we denken aan degenen die te maken hebben met lichamelijke beperkingen of verstandelijke beperking. Zou u voor hen willen zorgen? Zou u ze in de heel verschillende omstandigheden willen schenken wat nodig is, maar ook willen sterken degenen die om hen heen staan? We bidden, Heren, of u op onbegrepen wegen wil geven dat we uw leiding en uw troost mogen ondervinden, uw sterkte. We denken aan de zieken in de gemeente. Heren van de rouwdragenden noemen we bijzonder ook wel onze medelevende broeder Verdoot, van wie een dochter uit het leven werd weggenomen. Wil u hem nabij zijn en sterken in het grote verdriet, in het verlies dat er gekomen is. En wil u hem nabij zijn met alle die hem lief zijn. Heren, we bidden voor anderen die het moeilijk hebben. Mogen we aan de middag van deze dag ook onze eigen familie aan u opdragen als een oude oma en overgrootmoeder op haar sterven ligt. Heren, wil u in die laatste uren die het wellicht zijn schenken wat nodig is voor lichaam en ziel. We bidden, Heren, of u gedenken wil aan al het werk dat in het midden van de gemeente plaatsvindt. Zoals we vanmorgen onze vriend en broeder aan u hebben opgedragen, willen we dat aan de middag van deze dag opnieuw doen. Heren, stel hem tot een zegen in het midden van deze gemeente en geef hem samen met zijn gezin wat nodig is, ook als ze nog niet zo heel lang in deze gemeente en in een nieuwe plaats van inwoning zijn. Wil u ze in alle dingen ondersteunen en helpen. We bidden of u gedenken wil aan de broeders van de kerkenraad. Geef ze, Heren, die onverdiende maar zo onmisbare plaats aan uw voeten telkens weer te zoeken, maar ook te mogen ontvangen. Daar, Heren, waar u dat wonder wil doen om in zichzelf onnutte dienstknechten, en dat zijn we toch in onszelf op en onder de kansel, maar om ze te onderwijzen en ook om ze te willen gebruiken. Heren, wil u met een ieder zijn, ook met degene die eerder de gemeente hebben mogen dienen in het ambt en die dat ambtswerk nog altijd meedragen in hun hart. We bidden voor de leidinggevende op de zondagsschool en de verenigingen. We dragen het kosters-echtpaar aan u op, ook op deze dag van verjaren van zuster de koning. Geef u wat nodig is in alle dingen, Heere, ook met alle die hen lief zijn. We bidden voor de organisten, voor anderen die op de achtergrond hun werk doen, mogen we ook een zegen vragen over het evangelisatiewerk dat vanuit de gemeente plaatsvindt. Heere, gedenk onze overheid, ons land en volk zozeer van u afgeweken. En wat is dat toch ook de schuld van uw kerk, omdat ze niet is geweest die ze had moeten zijn, schijnende lichten te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Heere, geef u nog een wederkeer onder ons land, maar ook op het kerkelijk erf. Het zal vanmiddag ook gaan over de vraag hoe het met de kerk gaat. En Heere, we bidden van u wat uw oude knecht Habakuk eenmaal gevraagd heeft, toen hij iets hoorde van de oordelen die er zouden komen over Juda en over Jeruzalem en over Babel. En hij het in grote bewogenheid uitriep: Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, Heere, behoud het in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn, gedenk des ontfermens. Heere, wil u dat doen. Ook in het kerkelijke leven, breng bijeen wat bijeen hoort. Geef, Heere, ook als er zoveel nood is, ook zoveel afwijken bij u en bij uw dienst vandaan is, een terugkeer naar uw heilzame geboden. Ach, staat u zelf op en werk u bekerend in de harten van mensen. Zegen, Heere, de hulpverlening ook aan Oekraïne. We denken aan het werk van Stefanie de Wild in Oekraïne en de hulp die in dat opzicht geboden wordt. Heere, wil het alles met uw zegen achtervolgen. Ontferm u over deze wereld in nood, in rampgebieden, daar waar aardbevingen hebben plaatsgevonden of daar waar oorlog is. En gedenk ons aan de middag van deze dag, Heere, als we zijn samengekomen rondom uw woord en rondom de tekst die is afgelezen, bidden we, geef u in het midden van de gemeente ook biddende ouders, biddende grootouders, voor het komende geslacht en voor het opgroeiende geslacht. Een gebed tot de Heere des oogstes, of hij arbeiders wil uitstoten. En Heere, wil dan nog mannen bekeren. En wil u ze roepen tot uw dienst. En wil u geven dat ze leerling op de school van vrije genade niet meer onder de roep van u uit kunnen. Betoon uw trouw daarin, Heere. Gedenk ons zo alle naar de trouw van uw verbond en hoor ons in bidden en danken om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van de 72ste psalm, het 8ste en het 9e vers. 72 vers 8 is op het land een handvol koren gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergte geruis doen horen, gelijk de Libanon, en het 9e vers, de stedelingen zullen bloeien. Gelijk het malse kruid, zijn naam en roem, zal eeuwig groeien, ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor Algemene Kostenkerk. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, hoe gaat het met de kerk? Op die vraag zouden we natuurlijk heel verschillende antwoorden kunnen geven. We zouden kunnen kijken naar de omstandigheden wereldwijd. En dan valt het antwoord misschien wel heel anders uit dan wanneer we letten op de omstandigheden in ons eigen land. Maar als we denken aan ons eigen land, aan het proces van ontkerkelijking dat al langer geleden heeft ingezet en dat zich nog steeds voortzet, konden we er in de afgelopen week nog van lezen in de krant dat de tweede diensten op veel plaatsen veel minder bezocht worden. Zou een reden kunnen zijn om moedeloos te worden. Als we die vraag beantwoorden en denken aan de kerk met een hoofdletter, dan valt het antwoord natuurlijk heel anders uit. Dat hebben we in de achterliggende jaren ook wel eens tegen elkaar gezegd. Met de kerk met een hoofdletter gaat het altijd goed. Er gaat er nooit één af. Er komen er alleen maar bij, want de Heere heeft gezegd, ik zal nog meer vergaderen nevens hen, naast hen die vergaderd zijn. Zijn huis moet vol worden. Onze Dordtse leerregels zeggen, er zal altijd zijn een kerk gefundeerd in het bloed van de Heere Jezus Christus. Van de ware gelovigen die, zoals een bruid haar bruidegom verwacht, hem verwachten, hem standvastig en vurig beminnen en liefhebben. Maar de vraag, de angstige vraag, kan soms wel opkomen. Zal dat ook onder ons zijn? Zal dat in ons land zijn? Dat het met de kerk met een hoofdletter goed gaat, dat God zal zorgen voor zijn kerk, dat hij een kerk vergadert en een kerk thuis brengt, dat geloven we. Daar kun je ook wel eens moed uitvatten. Maar dan toch weer die vraag, en hoe zal het nu onder ons zijn? In Nederland, hier in Rotterdam, Kralingen en omgeving, gemeente, de opperste wijsheid, de Heer Jezus Christus, zegt er in onze tekstwoorden zulke treffende dingen over. Hij brengt bij elkaar wat ook bij elkaar gehouden moet worden. Wat is dat? Wel, dat zijn hart met innerlijke ontferming bewogen is. Dat de oogst groot is. Dat de arbeiders weinig zijn. Of, zoals we het ook mogen vertalen vanuit het Grieks, zwak, gering, maar dat zijn huis vol moet worden en dat het daarom zo nodig is om de Heere van de oogst te bidden dat hij arbeiders in zijn wijngaard zal uitstoten. Doet u dat? Zitten hier vaders en moeders in de kerk? Vaders en moeders, is dat uw gebed? Staat u er wel eens bij stil? Straks worden, als de Heer het geeft, onze kinderen groter en groter. Er komt een tijd, als het gaat zoals het meestal gaat, en dat is ook niet vanzelfsprekend, maar dan vallen wij als oudere generatie weg en dan blijven er volgende generaties achter misschien. Maar hoe moet het dan? De Heer zal altijd een kerk hebben. Maar die kerk wordt vergaderd door woord en geest, dus er moeten wel predikers zijn. Is het uw gebed om arbeiders in de oogst, grootouders? Er zijn in deze gemeente jonge ouders die nog maar kort geleden een heel aantal hun kindje ten doop mochten houden. Maar is het, ouders en ook degene die nieuw leven mogen verwachten, is het ons gebed, Heere, wil u arbeiders in uw oogst uitstoten? Is het gebed van onze jongeren dit gebed? En ook als we misschien geen kinderen ontvingen uit de hand van de Here, maar we als het goed is toch ook een betrokkenheid, een hartelijke betrokkenheid hebben op de komende generatie in het midden van de gemeente. Here, wil u arbeiders uitstoten onder ons, in ons land en daarbuiten? We willen er met Gods hulp over gaan nadenken. En we schrijven bij onze tekstwoorden van deze middag: de kerk in de ogen van Christus. De kerk in de ogen van Christus. We letten op drie dingen. Allereerst op zijn hart. Vers 36 zegt: hij werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. In de tweede plaats letten we op zijn oogst. Vers 37 zegt: de oogst is groot. En dat is een diep woord, maar de arbeiders zijn weinig. En tenslotte letten we op zijn arbeiders, vers 38. Bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Dus drie gedachten als het gaat om de kerk in de ogen van Christus. Allereerst letten we op het hart van Christus, vervolgens op de oogst van Christus en tenslotte op de arbeiders van Christus. De tekst van deze middag, gemeente, is afkomstig uit een gedeelte dat staat midden in wat wel genoemd wordt de grote Galileese bediening van de Heer Jezus. Dat is misschien niet voor iedereen een bekende uitdrukking, maar wij weten dat de Heer Jezus in de 3 jaar dat hij gepreekt heeft in het openbaar en dat hij wonderen deed, zijn aandacht een tijd lang heel bijzonder heeft gericht op Galilea. Noorden van het land. Dat land waar Jesaja al van had geprofeteerd. Het volk dat in duisternis zit. En dat woont in de schaduw des doods. Ze zullen een groot licht zien. Over hen zal een licht opgaan. En de Heer Jezus is Galilea doorgetrokken en een samenvatting van zijn werk in dat gebied tijdens die grote Galileese bediening vinden we eigenlijk in het begin van onze tekst, vers 35. Laten we dat vers nog eens met elkaar lezen. Daar staat: en Jezus omging al de steden en vlekken. Dat wil zeggen, de Heer Jezus trok rond. Hij omging, hij trok rond door heel Galilea. Hij kwam in de steden en hij kwam ook in de kleinste dorpen, in de vlekken. En als hij daar komt, dan doet hij volgens vers 35 drie dingen. Het eerste is, hij leert in de synagoge. En de synagoge, dat weten de kinderen wel, dat was in de tijd van het Nieuwe Testament eigenlijk, zouden we kunnen zeggen, in zekere zin de kerk. Dat was de plaats waar de Israëlieten samenkwamen om te bidden, maar ook om Gods woord te lezen. De Heer Jezus komt in de synagoge en hij leert daar, hij geeft daar onderwijs. Dat is een eerste spits van zijn werk. En zoals hij toen was in Galilea, zo is hij nog steeds. Als er hier vanmiddag mensen zitten die zijn onderwijs zo nodig hebben, leg uw vinger bij deze woorden. Heren, u was lerende in de synagoge. U ging rusteloos van de ene naar de andere plaats. Wil ook mij onderwijs geven. Wil ook mij leren. Hij zegt het. Wie mij nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. De Heer Jezus leerde. Tweede wat er staat is, hij preekt, predikende het evangelie van het koninkrijk. Dat is een bijzondere aanduiding waar we nu niet al te lang bij kunnen stilstaan. Maar Calvijn tekent er zo heel veelzeggend bij aan. Wij moeten eerst onderworpen worden. Wij moeten onderworpen worden door de grote koning aan de grote koning, willen we in heerlijkheid kunnen worden opgenomen. En nu is het evangelie van het koninkrijk onder andere ook dit. Dat daar een koning gegeven is door Israëls God. Een koning die het zwaard van het woord in zijn hand heeft. Die boog in de hand heeft om pijlen af te schieten onder de prediking van het woord. En die zondaren in het hart wil treffen. Die tegenstanders en onwilligen te sterk wil worden en hun vijandschap wil overwinnen. En door de liefde hun hart wil inwinnen. Het evangelie van het koninkrijk. Dat is een kostbare uitdrukking om voor uzelf nog eens over na te denken. Maar dat predikte de Heer Jezus, dat is het tweede. Dus hij leert, hij preekt en derde en laatste wat we vinden in vers 35. Hij geneest alle ziekten en alle kwalen onder het volk. En dat deed de Heer Jezus, dat weet u wel, als een teken van de geestelijke genezing die er bij hem is. En dan, als we dat even bedenken, ja, dan ontvouwt zich aan het slot van vers 35 eigenlijk ook een wonderlijk evangelie. Hij genas alle ziekten en kwalen, dat wijst hierop dat hij bij machte is om alle geestelijke ziekten, geestelijke kwalen te genezen. Zitten er hier vanmiddag mensen met een kwaal, een geestelijke kwaal? Zitten er mensen met de kwaal van het ongeloof? Zitten er mensen met de kwaal van een zondig hart? Zitten er mensen met een bron van vuile wanbedrijven? Zitten er mensen die zeggen, Heere, geestelijk gesproken ben ik vanuit mezelf ongeneeslijk ziek? Zitten er mensen die als het ware verslaafd zijn aan de zonde? Zitten hier mensen die zichzelf niet genezen kunnen en niet helpen kunnen? Hier in onze tekst wordt een Christus aangewezen die genas alle ziekte en alle kwaal. Wat kan dat zo gaan oplichten soms? Ik weet nog dat ik denk een paar maanden in Kralingen stond. Ik bracht een bezoek ergens, volgens mij was het Krimpen aan de Lek. En ik was geestelijk, om zo te zeggen, niet zo heel erg ruim gesteld. En ik had gekeken en ik wilde eigenlijk heel graag een keertje naar de kerk. En ik had gezien dat er in Gouda een trouwdienst was. Ik dacht, dan ga ik daar maar even heen. Zo anoniem achterin zitten. Is even onder het woord bij een andere dienaar van het woord om te luisteren. En ik zat daar en ja, het was een goede preek om het zo te zeggen. Maar die preek was voor het bruidspaar en er was, om zo te zeggen, geen woord bij voor mij. Het lag niet aan de preek, lag zeker niet aan de dominee, maar het lag aan mijn hart. En toen zo tegen het einde van de dienst nog even een toespraak voor het bruidspaar, voor de wederzijdse ouders, voor de andere aanwezigen. En de dominee keek de gemeente zo door. En toen zomaar een enkele regel. Die al uw krankheden geneest. Al uw krankheden geneest. Als de Heere er gemeente kracht in laat meekomen, dan kan zo'n woord zoveel doen. Als je met je geestelijke krankheden en ziekten en kwalen onder Gods woord zit, ook na ontvangen genade met krankheden in de kerk zit, die al uw krankheden geneest, zicht op een lijdende en een verdienende zaligmaker in wie nu alles ligt. Wel, daar spreekt onze tekst van. Alle ziekten en alle kwalen onder het volk genas hij. Kind van God, waar moet u zijn met uw kwalen? met die kwalen ook nou ontvangen genade bij deze grote geneesheer. En als u zegt, maar daar hoor ik helemaal niet bij Gods kinderen, maar ik weet wel dat ik een geestelijke kwaal heb en dat ik zo ongeneeslijk ziek ben, waar moet u zijn bij deze grote geneesheer? Hij houdt, met eerbied gezegd, maar hij houdt 24 uur per dag, 7 dagen per week spreekuur. In het heden van de genade. Ik zeg niet dat je altijd direct, en dat bedoel ik ook eerbiedig, maar ik zeg niet dat je altijd direct aan de beurt bent. De Heere kan u best eens een poosje in de wachtkamer laten zitten om u ook iets te leren, of mij. Maar hij houdt nog altijd spreekuur en zijn deur is nog altijd geopend. Deze zaligmaker. En terwijl de Heer Jezus dan zo door het land gaat, zo leert en zo preekt en zo geneest, dan ziet hij de mensen die tot hem komen. We zijn in vers 36. En hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Misschien, sommige uitleggers denken dat, heeft de Heer Jezus op het punt dat deze tekst, dit vers van de tekst, zich afspeelt gestaan op een berg. Dat kan, die waren er en die zijn er veel in Galilea. Laten we het ons zo voorstellen. De Heer Jezus staat op een heuveltop. Hij ziet al die mensen aankomen. Die mensen die komen om zijn onderwijs te horen. Die van hem zijn preken willen horen. Die hun zieken en mensen met kwalen tot hem brengen. Of met hun kwalen tot hem komen. En wat ziet de Heer Jezus dan? We lezen het eerst maar aan het slot van vers 36. Hij ziet hen als schapen die geen herder hebben. Dat is een uitdrukking uit het Oude Testament. U vindt hem bijvoorbeeld in Ezechiël 34. Maar dat is vooral een uitdrukking die wil aangeven de diepe nood, de geestelijke nood waarin deze mensen verkeren. Schapen zonder herder, ja dat zijn dwalende schapen. Dat zijn verloren schapen in zichzelf. Dat zijn schapen in groot gevaar. Dat zijn schapen die zichzelf niet kunnen terugbrengen. Dat is, gemeente, de toestand van een mens van nature. Van nature is een mens als een schaap zonder herder. Heb u zichzelf, als u nog voor eigen rekening leeft, zo gezien? Vanmiddag wordt dat beeld u als het ware voorgehouden. Schaap zonder herder. Ronddwalend door deze wereld. In het gevaar om in allerlei strikken verstrikt te raken. In het gevaar om verloren te gaan. Schapen zonder herder. Er staan nog twee woorden bij, die hebben we nog even overgeslagen, maar er wordt ook gesproken over dat ze vermoeid en verstrooid waren. Verstrooid, ja dat is natuurlijk dat de schapen geen eenheid vormen. Dat er hier eens een is en daar een is. Maar in de grondtaal geeft het woord eigenlijk ook aan krachteloos. Ze kunnen dus vanuit zichzelf helemaal niets. En dat woord vermoeid, dat is letterlijk vertaald iets van verwond. De huid afgestroopt, in de doornen verstrikt. Wel gemeente, komt dat beeld misschien dicht bij iemand hier in de kerk of iemand die met ons meeluistert? Dat u in de doornstruiken, of dat jij, jongeren, in de doornstruiken van de zonde terechtgekomen bent en daarin verstrikt ben geraakt en misschien ook wel gewond ben geraakt. Krachteloos, vermoeid, verstrooid en geen herder. Ben u dat deze middag? Misschien al ouder geworden, vermoeid en verstrooid. Ja, en de Heere heeft gezorgd in zijn goedheid dat de gemeente, zo bedoel ik het natuurlijk niet, dat begrijpt u wel, maar dat de gemeente weer een herder en leraar heeft gekregen. Dat is de zorg van de Heere. Maar dat u geestelijk gesproken, al heeft de gemeente, al hebt u weer een herder en leraar mogen ontvangen, maar dat u geestelijk gesproken nog zonder die grote herder bent. Schaap zonder herder. Als dat nog zo is, wat zou het dan een zegen zijn als je dat vanmiddag voor het eerst echt gaat beseffen. Als je het gaat inleven. Ouder of misschien nog maar jong. Maar dat je het gaat zeggen, dat je het ook niet meer kwijtraakt en dat je jezelf zo gaat waarnemen. Ik ben een schaap zonder die grote herder, verloren in mezelf. Altijd geneigd om af te dwalen, in gevaar, in geestelijk gevaar, verstrikt in de doornen van de zonde. Als Christus de mensen tot hem ziet komen, dan ziet hij hen zo. En ik denk, en ik ben niet de enige, andere uitleggers hebben er ook op gewezen, maar ik denk dat we Christus, als we hem in de tekst zien staan op die bergtop, en we zien hem mensen tot zich zien komen om hem te horen, ook moeten denken aan, ja, aan dat Christus als het ware al die mensen ziet in gedachten die er in de loop van de eeuwen, ook in 2023 hier in Kralingen, nog komen om het woord te horen. Ja, dat is zeker zo. Christus ziet u vanmiddag en hij ziet mij. Hij ziet u, ouderen. Hij ziet jullie, jonge mensen. Hij ziet u, vaders, moeders. Hij ziet u wanneer u alleen bent. En hoe ziet hij u? Ziet hij u vanmiddag als een schaap zonder herder? Ziet hij u vanmiddag geestelijk vermoeid en verstrooid? Wat lezen we over het hart van Christus? Dat hij innerlijk met ontferming over hen bewogen werd. Gemeente, dat moest ons allen toch treffen en raken. Dat als Christus mensen ziet komen, van nature zo tegen hem en van nature zo van hem afgekeerd, zo zonder hem. Maar dat Christus, als hij die mensen ziet, met innerlijke ontferming over hem bewogen is. Daar staat in de grondtaal een heel diep woord. Als ik zo even tel, dan staan er in het Nederlands 6 woorden. Hè. Hij werd innerlijk met ontferming bewogen. 6 woorden. In het Grieks staat er maar 1 woord voor die 6 woorden. 1 woord waar een diepte in ligt. Ja, waar eigenlijk een hele preek over zou kunnen gaan. En dan zou het nog maar gestamel zijn. Maar wat in dat woord in ieder geval meeklinkt, dat is dat Christus zijn middelaarshart naar die mensen uitging. Dat hij tot in het diepst van zijn wezen met hen bewogen is. Niet alleen met de mensen die daar letterlijk dus stonden en tot hem kwamen. maar ook met degene die hij in gedachten in de loop der eeuwen tot op de dag van vandaag en tot vanmiddag toe heeft zien naderen tot het woord. En hier uw plaats, jouw plaats, of op de galerij of hier beneden heeft zien innemen of thuis heeft zien afstemmen op de kerkdiensten hier. Het hart van Christus is met ontferming bewogen. Wat er ook in meeklinkt, het grondwoord is ook een aanduiding voor allerlei inwendige organen. Voor de nieren bijvoorbeeld. En voor de lever. En voor andere organen. Wat er eigenlijk in doorklinkt is, Christus is echt mens geworden en de ontferming trekt ook helemaal door zijn menselijke lichaam heen. Wat er ook in doorklinkt, dat is, ja, dat Christus niet alleen met ontferming bewogen is, dat hij bewogen is en dat de dingen hem ter harte gaan, maar ook dat hij te hulp kan komen. Wel, daar hebt u het hart van Christus. Gemeente, een Christus die met innerlijke ontferming bewogen is over verloren zondaren, dat stempelt onze tekst. Als we straks nog nadenken over die laatste twee versen, dan moeten we ze houden in het licht hiervan. Gods kinderen mogen wel veel bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heere, laat iets van die bewogenheid en van die ontferming er ook mogen zijn vanuit u in mijn hart. Het hart van Christus. We gaan naar onze tweede gedachte. De oogst van Christus. Want de Heer Jezus, als hij al die mensen ziet, als hij de eeuwen overziet, als hij blikt in de toekomst en als hij ziet de mensen die tot op de dag van vandaag en tot op de dag van de wederkomst onder zijn woord zullen komen, dan zegt de Heer Jezus dit: de oogst is groot. Dat is een bijzonder woord. Ik zei al, dat is een diep woord. Dat wil zeggen, als ik er zo eens even iets van mag zeggen, dat wil zeggen, er zullen er velen moeten worden toegebracht. Er zullen er velen zalig moeten worden. De oogst is groot. En dan moeten we even nadenken over dat woord oogst. Daar liggen eigenlijk drie dingen in en die wil ik nog aanstippen voordat we gaan zingen. Het eerste wat daarin ligt, dat is, het is, ja, oogst is, dat is natuurlijk nog steeds zo in het rijk van de natuur. Als er geoogst wordt straks in de oogsttijd, de oogst, dat is vrucht van wat er gezaaid is. Dat is altijd zo. Oogst is vrucht van wat er gezaaid is. Wel, zo noemt de Heer Jezus Christus en zo tekent Christus zijn kerk en degene die zalig zullen worden. Allereerst als vrucht van wat er gezaaid is. Wat zou er gezaaid zijn? Ja, het woord natuurlijk ook, maar dieper nog. Ik ga daar niet te veel over zeggen, want ik denk dat uw eigen herder en leraar daar de komende tijd vanuit Johannes 12 wel iets over zal zeggen. Maar het diepste is dat Christus zichzelf laat zaaien als het tarwegraan in de aarde om daar te sterven. Christus geeft zichzelf over tot in de dood. En het is vanuit zijn lijden en sterven en vanuit zijn werk dat de oogst groot kan zijn. Waarom? omdat Christus zo'n volkomen gehoorzaamheid en zo'n volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. Omdat hij zo'n volkomen werk heeft gedaan. Omdat hij niet alleen mens is geweest en nog is, maar ook echt God is. En omdat zijn goddelijke natuur een oneindige waarde aan zijn werk geeft. Omdat het bloed van de Heer Jezus Christus het bloed van de Zoon van God is. Omdat hij zichzelf heeft doodgeliefd aan het kruis. Omdat hij zichzelf gegeven heeft en in hem God de Vader alles gaf wat hij had. Zijn eigen lieve Zoon. Het allerkostbaarste wat er was, dat is door God de Vader in de kribbe gelegd. Dat is, om zo te zeggen, door God de Vader naar Golgotha gebracht. Dat is door God de Vader in het graf gelegd als een tarwegraan om daar te sterven. Opdat er vanuit zijn werk een volle oogst zou komen. Omdat gemeente Christus zo'n volkomen werk heeft gedaan, moet er en zal er ook een schare zijn die niemand tellen kan, die zalig wordt. Dat zal gebeuren. Kijk, en dat geeft zo'n diepte aan dat woord, dat het met de kerk met een hoofdletter altijd goed gaat. Dat het met de zaak van het koninkrijk van God ook echt altijd goed gaat. Daar moeten Gods knechten toch vaak weer moed uitvatten. Het loopt de Heere nooit uit de hand. Er zal daar staan een schare die niemand tellen kan. Zo groot en zo talrijk als het zand van de zee en als de sterren aan de hemel. Want het is alles de vrucht op het werk van Christus. De oogst zal groot zijn. Zou dat, lieve gemeente, geen verwachting moeten geven? Mag u daar nu eens de hand des geloofs op leggen in uw gebed? Om het te zeggen, Heer, als uw werk nu zo volkomen is. Als dat bloed van u nu zoveel waarde heeft, dat daar een schare door zalig zal worden die niemand tellen kan. Heren, mag ik er dan bij zijn? En mogen mijn kinderen erbij zijn? En mogen mijn kleinkinderen erbij zijn? Pleitend op het werk van Christus. De oogst. Dat beeld van de oogst zit ook nog iets anders. Dat weten ook de kinderen in de kerk wel. Als je een klein beetje je probeert voor te stellen, op een gegeven moment is de oogst daar op het land. Dat betekent, wat er gegroeid is, dat moet worden binnengehaald. Kun je het dan een poos laten staan? Kun je dan, stel je voor dat het in augustus of september zover is, kun je dan zo zeggen van, nou ja, ik wil nu eerst maar even een paar weken rust nemen en nog een paar weken met vakantie, want ik ben eigenlijk moe en het moet dan nog maar een poosje later. Dan probeer ik het in november wel of in december. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. In het beeld van de oogst zit ook iets van drang. Dat bedoelt de Heer Jezus ook met dit beeld. Oogst is groot. Dat betekent, er moet gepredikt worden. De oogst moet binnengehaald worden. De oogst staat op het land, om het zo te zeggen. Mag geen uitstel leiden. De zaak van de koning heeft haast. En dan het laatste, derde facet van dat woord oogst. Dus het eerste, vrucht van het werk van Christus. De tweede, er ligt iets dringends in, het heeft haast. En het derde, er ligt ook iets heel ernstigs in. Het beeld van de oogst wordt zo in dit Matthäus-evangelie verderop ook nog gebruikt voor de dag van de wederkomst. Dan vindt de eindoogst plaats. Dan wordt het kaf van het koren gescheiden. De Heer Jezus zegt, dan zullen de engelen uitgaan om de oogst binnen te halen. Maar voordat dat zover is, stoot Christus nog arbeiders uit in zijn wijngaard. In de oogst, opdat zondaren tot bekering komen. Uw koninkrijk komt toch, o Heere. We gaan er eerst van zingen met de berijming van het gebed des Heren, derde vers. Die oogst, gemeente, die wuivende halmen in de wind, die velden die bedekt zijn met koren, geestelijk gesproken, heeft de Heer Jezus heel zijn leven op aarde voor ogen gehad. Met eerbied gesproken, maar daar deed hij het voor. Ja, en voor de eer van zijn Vader, maar die wordt verheerlijkt in de oogst. Daar is hij zijn weg voor gegaan met het oog op de oogst die binnengehaald zou worden. De oogst, dat is het loon dat hem was voorgesteld. Dat is Jesaja 40, het arbeidsloon dat voor zijn aangezicht is als hij komt, als de herder. En dat arbeidsloon en die oogst is nog steeds voor zijn aangezicht. Toen hij opnieuw een dienaar van het woord zond naar de gemeente van Rotterdam-Kralingen, was de oogst en zijn arbeidsloon voor zijn aangezicht. Een oogst die binnengehaald moet worden. En bij dat binnengehaald moet u dus niet allereerst denken aan het sterven. Zo gebruiken we het natuurlijk ook wel eens. God gaat zijn oogst inzamelen, zeggen we dan. Maar bij die oogst moeten we in het beeld van de tekst ook denken aan degene die tot bekering en tot geloof moeten komen. Degene die door genade levend mogen worden en die de Heere mogen leren kennen. De oogst is groot, zegt Christus. En hij kan het weten. Hij kan het weten, hij heeft die oogst zelf verdiend. Maar, zegt de Heer Jezus erbij, en dat doet aan de oogst helemaal niets af, daar wordt de oogst niet kleiner van, maar de arbeiders zijn weinig. Nou ja, zegt die man, dominee, wij hebben weer een dominee, gelukkig. In de christelijke gereformeerde kerken hebben zoveel dominees dat er eigenlijk bijna geen ene zondag ergens preeklezen is. Soms zit er ook nog wel eens een dominee een zondagje thuis, omdat hij nergens terecht kan. Dus dat valt toch wel mee. De arbeiders zijn weinig. Toch zegt Christus het wel. Dat woordje weinig, dat heeft de betekenis van getalsmatig weinig. Het heeft ook de betekenis van zwak. Van gering. De arbeiders, wie zijn ze in zichzelf? Zwak, gering. En gemeente, als we vooruit blikken, en dat zei ik u net al, als we denken aan de toekomst. Ik heb er niet zoveel behoefte aan om dat deze middag op deze plaats zwaar aan te zetten. Maar als we ook denken aan de toekomst van ons kerkelijk leven, van ons kerkverband. Ja, dan kan de zorg je hart vervullen. Dan denk je, hoe moet dat toch? En als u dan denkt aan de kinderen en aan de kleinkinderen. Hoe zou het met hen moeten? Als ze tot de oogst behoren, en dat is toch ons gebed, dat is toch ons vurige gebed, dan moeten ze ook als oogst worden ingezameld. Dan zijn er ook arbeiders nodig. Ook als deze wereld nog bestaat, als de Heer het geeft over 40, 50 jaar, als uw kleinkinderen groot zijn. Is het wel eens uw gebed? Christus wijst erop. Christus zegt hier niet, ik zal arbeiders uitstoten. Maar Christus zegt, bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn wijngaard in de oogst zal uitstoten. Gemeente, dat is een aansporing. Het is een woord dat in de achterliggende dagen heel sterk naar me toegekomen is. Ik geloof ook dat ik erover moet preken hier vanmiddag. Maar het is me ook wel tot schuld geworden. Hoe vaak hebben we dat nu gedaan? Nou bedoel ik niet dat het allemaal precies maar moet in ons eigen kerkelijke leven. Want ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoe dat allemaal verder moet. Maar wel breder. En dan moeten we, om zo te zeggen, maar over de kerkmuren heen kijken. Bid dan, gemeente, de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in de oogst zal uitstoten. Dat ze er zullen komen, dat ze er zullen zijn, dat God daarin zijn trouw betoont. Dat zijn werk voortgaat, dat er opnieuw mannen zullen worden geroepen. Tot bekering gebracht, wetend van vrije genade, wetend van Gods gerechtigheid en van eigen schuld en van eigen verlorenheid, maar ook van Gods genade in de Heer Jezus Christus. Mensen die door God gebruikt worden als arbeiders, is het ons gebed. Laat het, gemeente, ons persoonlijke gebed mogen zijn. Heere, wil u dat doen? Want wat er ook in de tekst opgesloten ligt, ja, dat is natuurlijk dit. Dat een mens dat maar niet uit zichzelf moet gaan doen, gaan lopen. Dat hij niet in de wijngaard en in de oogst moet gaan werken als God hem niet uitgestoten heeft. Dat is Gods werk. De oogst is van Christus. Maar de arbeiders zijn ook van Christus. En als ze niet uit zijn hand komen, dan zal het uiteindelijk geen vrucht dragen en geen waarde hebben. En daarom bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders zal uitstoten. Waarom staat dat er zo, uitstoten? Ik heb het woord nog eens wat na zitten speuren in het Griekse Nieuwe Testament zoals het er in de grondtaal staat. Het wordt heel vaak gebruikt voor het uitwerpen van een duivel. Een duivel die iemand bezet houdt, een bezetene. En dan wordt zo'n duivel op een gegeven moment door Christus uitgeworpen. Dat wil zeggen, Christus drijft hem met kracht uit waar hij was, naar de plaats waar hij hem hebben wil. Dat is uitwerpen. Dat staat hier eigenlijk. Het is niet zo'n strelend beeld voor een dienaar van het woord. Maar het is wel een ontdekkend beeld. Zo moet Christus zijn arbeiders in zijn wijngaard stellen. Hij moet ze opzoeken waar ze zijn. In hun ook zo vaak onwilligheid. In hun onbekwaamheid. In hun onmogelijkheid. Maar als hij ze opzoekt en hij grijpt ze aan en hij gaat ze uitwerpen, dan brengt hij ze waar hij ze hebben wil, in zijn oogst. En dat doet de Heere, gemeente, in een weg waarin een mens, ook een arbeider in de wijngaard, moet sterven aan al het zijne. Waarin die overblijft als een mens die het vanuit zichzelf helemaal niet kan. Zo onbekwaam is in zichzelf. Maar zulke mensen wil Christus, als hij ze heeft geroepen, op zijn tijd ook uitstoten en gebruiken. Hij stoot uit in zijn wijngaard. Ik las bij de voorbereiding van de preek nog een ontroerende geschiedenis. Het was van een dominee die hier in Rotterdam is opgegroeid, tot bekering gekomen is en al op jonge leeftijd dominee werd. Die vertelde dat hij een harde leermeester had, zoals hij zelf zei. Hij zei, dan werden wij als studenten meegenomen naar een biddag of een dankdag ergens anders in het land. Hadden we nog nooit gepreekt. We hadden natuurlijk wel onderwijs gekregen, we hadden wel heel wat geleerd. En dan gingen we mee om de dominee te rijden met de auto. En dan zei hij na de middagdienst of na de ochtenddienst op een bid of op een dankdag, dat is waar ook, ik heb vanavond nog een andere afspraak, ga jij maar hiervoor deze avond. En toen zat er eens een keer zo'n student, hij moest voor het eerst gaan preken. Die zat daar voor de dienst hoog op te kijken tegen wat hij moest gaan doen. Toen zat er een ouderling tegenover hem en die zag wel de strijd en de worsteling. En die gebruikte een heel eenvoudig maar heel ontroerend voorbeeld. Hij zei, ik heb van de week nog een knecht naar een klus gestuurd. En ik heb tegen hem gezegd, ga jij er maar vast heen. Het gereedschap, dat wordt je wel achterna gestuurd. En dat eenvoudige woord, dat gebruikte de Heere om die man moeten. Dat is natuurlijk geen pleidooi om een preek niet voor te bereiden, dat begrijpt u wel. De psalmdichter spreekt ook over met een voorbedacht lied op de harp. Preken moeten ook bestudeerd worden. Preken moeten ook voorbereid worden. En tegelijk de hulp van de Heere moet erbij verwacht worden. Maar als de Heere zendt en als de Heere uitstoot, dan geeft hij alles mee. Dan geeft hij alles mee en hij heeft nog nooit beschaamd. Ja, gemeente, voor wie, of het nu in de kerk is of thuis meeluisterend, maar voor wie het deze middag gezegd moet worden of gepreekt moet worden, of wie het ooit nog eens hoort en die het horen moet, maar de Heere weet het. Eén ding weten wij wel vanuit de tekst. De oogst is groot. De arbeiders zijn weinig. Bid dan de Heere van de oogst, dat Hij arbeiders in zijn wijngaard zal uitstoten. In de kerken in Nederland, maar ook op de evangelisatieposten. Want het zou een van de evangelisten kunnen zijn die misschien wel iemand van ons nageslacht aanspreekt en het middel voor hem of haar wordt als hij of zij helemaal van de dienst van de Heere vervreemd is. Bid de Heere van de oogst of Hij dienaren uitzendt, niet alleen in ons eigen land, maar ook daarbuiten, op de zendingsvelden, opdat zijn huis vol zal worden. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, zou u de naprediker willen zijn van het woord van deze middag? Zegen het aan de harten. U weet, Heere, wie het horen moest, dat de oogst groot is. Als we misschien zo klein van u denken en zo moedeloos kunnen zijn. U weet wie het horen moest. Bid dan de Heere van de oogst, dat Hij arbeiders zal uitstoten met kracht. Heere, u weet wie het horen moest, dat uw hart innerlijk met ontferming bewogen is, met verloren mensenkinderen. En dat u vanuit uw diepe ontferming nog handelt om mensen op te zoeken en om ze zalig te maken. Gedenk, Heere, doe uw werk ook in het midden van deze gemeente, in het midden van deze stad. Laat uw koninkrijk komen en wil u ons allen gedenken, ook in deze pas begonnen week. Als er verkiezingen zullen zijn, Heere, leid het nog. En geef nog wat nodig is ook aan degenen die spreken volgens uw woord en volgens onze belijdenis in de vergaderzalen. Wees met het kerkelijke leven als de Classis Rotterdam deze week samenkomt. We leggen het alles in het gebed voor u neer, de Heere van de oogst. En Heere, al is die oogst groot, als wij heel persoonlijk ontbreken, dan zullen wij verloren gaan en daarom bidden we. Wil ons toch laten delen in dat volkomen werk van uw lieve Zoon. Geef ons, Heere, dat we mogen behoren uit genade met degene die ons lief zijn en ieder heel persoonlijk tot die oogst. En dat om Christus wil. Het dank voor de ontmoeting die u gaf. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 87, het vierde en het vijfde vers is onze slotzang. 87 vers 4 en vers 5. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.